Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Helemaal enthousiast huppelde ik eigenlijk richting de podcaststudio. De eindejaarspodcast, daar kon ik me echt helemaal op verheugen. En ook vooral Martin, omdat we hebben gevraagd aan onze luisteraars. Stuur je vragen in, ja. Laat weten wat je van Martin wil weten. Nou, en dat is wel vrij goed gelukt als ik de mailbox zo zie. Ja. Heel fijn en ook gewoon om te zien hoe iedereen bezig is met de onderwerpen die wij het hele jaar hebben behandeld. Ik dacht eigenlijk, ik neem ook nog een fles champagne mee, maar dat vond ik misschien wel iets te feestelijk voor een jaar wat eigenlijk zo triest is verlopen. Want volgens mij is iedereen gewoon blij dat het erop zit dit jaar. Wat jou?
Ja, behalve dat we natuurlijk nog niet uit de ellende zijn. Maar zeker, dit is ook een bizar jaar. En gelukkig weten we natuurlijk dat ergens volgend jaar met de vaccinaties op stapel staan, dat er een einde aan gaat komen. Al moet natuurlijk wel dat recente nieuws over die mutatie van het virus, bracht ook weer even verwarring. Ik vond het ook even moeilijk om in te schatten en te begrijpen van hoe ernstig dat dan weer is. Maar het is ook heel raar om terug te zien in januari, februari, wat we toen schreven, waar het toen over ging. En dat je dan, dat voelt ineens als echt een totaal ander tijdperk ongeveer. Nog niets vermoedend van dat het jaar zo zou gaan lopen vanaf maart.
Ja, wanneer had jij, je noemt Maarten, wanneer had jij dat je echt een beetje, nou ik weet niet, de schik in de benen, maar dat je echt dacht, poeh, dit is toch serieuzer dan ik eerder dacht?
Ja, denk ik ook vrij laat, heel eerlijk te zijn. Ja, aanvankelijk was het natuurlijk vooral China en daarna kwam er vrij snel Italië. Maar ja, het was toch heel sterk het idee van in China, dat klinkt nog heel ver weg. We hebben natuurlijk wel vaker meegemaakt dat bepaalde virussen, dat er in ieder geval een epidemie was en dat het dan ook wel beperkt bleef tot Azië of een ander werelddeel en dat het Europa niet bereikt of in ieder geval niet voldoende om een hele maatschappij te ontwrichten. Ja, en om heel eerlijk te zijn, zelfs toen het in Italië was, toen zag ik wel het risico. Ik weet dat de familie van mij op wintersport was. Dus er was wat appverkeer heen en weer en ik dacht van die zijn misschien, hebben ze wel in de gaten dat het ernst is. Dus dat het toen spannend werd, was wel duidelijk. Ja, maar en toch, ja, weet je, dat is, dat vind ik nu met terugwerkende kracht, dus zit je er soms heel naïef in. Want toen het eenmaal Nederland bereikte en toen we die eerste maatregelen hadden, had ik in ieder geval in eerste instantie van heel veel mensen met mij zoiets. Nou, dat is een paar weken, heel vervelend en dan is het weer over. Ja, nu is het eigenlijk lachwekkend naïef, maar ja. Dat heb je dan toch even. En dan gaandeweg en elke keer was van, maar natuurlijk was er een of bij die toespraak van Rutte of bij een persconferentie, dat het besef ineens doordrong van, verrek, maar dit gaat nog veel langer duren. En zeker rond die lockdown, en nu ook met de huidige lockdown, ben ik ook heel benieuwd. We klampen ons weer vast in 19 januari. Nou, ik moet eerst maar zien hoe dit gaat lopen. Maar voor mij is het aan de andere kant is het ook de enige manier om misschien van het ene naïeve moment naar het andere naïeve moment te springen. Omdat je, als je van tevoren had geweten dat het zo lang zou duren, dan dat zou ook wel heel deprimerend zijn geweest.
We hadden natuurlijk ook als eigen redactie, hè, dat we hadden een besmettingsgeval hier op de redactie. En waardoor we ook vrij snel in lockdown gingen, twee weken lang. Ja. Maar waarbij we ook dachten van, joh, die twee weken daarna zien we elkaar allemaal weer. Er zijn gewoon collega's bij die we gewoon al maanden niet hebben gezien eigenlijk.
Ja, zeker. En dat, en ik kan me herinneren, helemaal in het begin was ik een keer bij Op 1. Toen zaten we nog met heel veel mensen aan tafel, dicht tegen elkaar aan, te praten. Ik weet nog wel dat ik verkouden was en al moest kuchen. En dat probeerde te doen tijdens de instartmomenten van filmpjes en zo. Dus ik had er wel zoiets van, dat is ook een beetje onhandig. Ik ben daar gewoon aan tafel gaan zitten. En schouder aan schouder zaten met heel veel mensen. Want ze wilden dan bij Op 1 natuurlijk alle facetten van die crisis bespreken. Ja, dus je ziet steeds de reactie op dat virus is steeds net met een vertraging. Hè. Op een gegeven moment zijn ze ook gaan werken met grote afstand tussen de mensen. De presentatoren gingen uit elkaar zitten. Maar hier op de krant hadden het natuurlijk ook. Je bent natuurlijk net even te lang doorgegaan met dingen die eigenlijk, zoals we nu zien, gewoon helemaal niet kunnen. En inmiddels, weet je, die anderhalve meter is zo ingebakken en het hoesten en niezen in je elleboog. En het is een soort reflex geworden. Ik zie het ook mijn kinderen doen, hoef ik het al lang niet meer uit te leggen. Mm-hmm. Maar in het begin waren we daar hopeloos naïef in, ja.
Ja. Dat voorspellen en hoe zoiets gaat, daar word je ook vaak voor uitgenodigd. Misschien door mij een beetje pesterig altijd dat ik er naar vraag van... nou Martin, hoe gaat dit verder lopen? En dat ik dan de week erop weer op terug kan komen. Zoals journalisten soms doen, hè. Maar dat is eigenlijk ook wel het begin van een eerste luisteraarsvraag, om het zo te zeggen. Meneer Nijkamp, René Nijkamp, die lees ik even voor. We hebben ook heel veel fragmenten hebben op audio, maar die zegt eigenlijk van ja, jullie begonnen allemaal met die beurzen, 30% zakken, de economie 10% krimpen. En je ziet nu nog wel wat herstel weer. Het is allemaal niet zo'n zwart scenario, economisch gezien dan jullie voorspelden. Het kijken in de glazen bol. Hij stelt niet jou alleen verantwoordelijk, maar vraagt eigenlijk meer aan van economen, kunnen ze dat eigenlijk wel goed genoeg?
Ja. Nee. Nee. Nee, maar je hebt je natuurlijk al ingedekt, want het zijn mensen aan de andere kant die dan meestal daarna vragen. Maar ja. Het misverstand is dat economie een soort van wetenschap is van voorspellen. Maar dat is helemaal, zo zie ik het zelf helemaal niet. Mm-hmm. Zeker. Wat ik veelvuldig in het nieuws komt, zijn de ramingen van Centraal Planbureau, de ramingen van alle economische bureaus van de banken. Dus economen doen dat ook, doen dat wel degelijk, aan de hand van modellen. Maar persoonlijk zie ik, ik waag mij daar niet aan, want ik heb die modellen helemaal niet. En ik heb ook niet de mankracht om dat allemaal door te kunnen rekenen. Dus sowieso ben ik heel voorzichtig met te voorspellen wat er gaat gebeuren. Maar dat zie ik ook helemaal niet als het kern van het werk van economen. Het kern is vooral het analyseren van wat er gebeurt. Ik denk dat economen daar goed in zijn. Nou, ze zijn eigenlijk nog beter in analyseren van wat er gisteren is gebeurd. Mm-hmm. Zo moet je dat ook zien. De economie hangt niet aan elkaar van natuurkundige wetmatigheden. Dus ik wel steeds een poging gedaan om economie als in formules te vatten en om daar wel een soort van wetmatigheden in te zien. Maar dat is altijd een poging. Dat is, ik bedoel, het is niet dat je de zwaartekracht omschrijft of andere krachten in de natuur. Dus het zijn pogingen om op basis van analyses die je maakt te zeggen van, en hoe ziet het er dan morgen vermoedelijk uit? Mm. Nou, zeker in de coronacrisis natuurlijk heel veel met scenario's gewerkt om die reden. Maar ik snap deze vraag wel hoor, want de schade, de economische schade dit jaar is toch kleiner dan op een gegeven moment werd verwacht. En je ziet het ook gaandeweg gebeuren. Met het begin van de coronacrisis, toen zag je... ik weet nog dat het Centraal Planbureau kwam toen met nieuwe ramingen. Die waren meteen al achterhaald. Want in die nieuwe ramingen zat geen coronacrisis. Dus tot zover de voorspellende waarde van het Centraal Planbureau. Ja.
Maar, ik kan die krantenpagina nog herinneren dat je van die scenario's op een rij had gezet.
Ja, en toen gaven ze aan van ja, we komen nu met ramingen, die zijn eigenlijk al achterhaald. En toen werd het heel snel denken scenario's. Dat heb ik ook regelmatig, hebben ook van die scenario's van de verschillende banken bijvoorbeeld gebracht. Mm-hmm. En ook die banken kwamen, Rabobank was ook heel druk toen mee. En ook heel snel kwam de Rabobank erachter van, oh ja, maar wat wij 2 weken geleden als het doemscenario zagen, is inmiddels ons basisscenario geworden. Mm-hmm. En dat zie je dan een aantal keer achter elkaar gebeuren. En nu gebeurt het inmiddels het omgekeerde. Dat je zegt van oké, maar wat wij als het optimistische scenario zien, dat is eigenlijk ons basisscenario aan het worden. Dus in de voorspellingen loop je eigenlijk steeds achter de feiten aan, gek genoeg. Maar ik zie het vooral als een poging om te analyseren wat gebeurt er nu precies. Dus hecht niet te veel waarde aan de exacte cijfertjes. Het is een soort proberen. Ja, te beredeneren van hoe reageren consumenten, hoe reageren bedrijven, wat is de betekenis, de impact van een verstoorde wereldhandel, wat betekent het als de hele horeca dicht is voor de totale economie, welk deel van de economie is die horeca dan helemaal, wat is het consumptiepatroon van mensen. Ja, en dan laat je ook voortdurend verrassen. En dit was een crisis met heel veel verrassingen. En die verrassing is inderdaad dat tussen de tweede en de eerste golf, coronagolf, de Nederlandse economie enorm opveerde. En dat heeft nu enorm de nieuwe voorspellingen weer beïnvloed, die veel gunstiger zijn dan de voorspellingen tot dan toe.
Vind je het dan wel een les voor onszelf als journalisten om misschien die scenario's, want dat bracht natuurlijk van heel, je zei het zelf al, van heel veel banken met hun voorspellingen, dat we daar te veel aandacht aan hebben gegeven. Misschien soms dat we iets op de rem hadden moeten trappen van mwah.
Nee, dat zie ik toch niet zo. Maar misschien moeten we ons wel van bewust zijn dat ik misschien van mezelf wel weet wat de betrekkelijkheid van die voorspellingen is. Maar dat misschien in onze stukken niet voldoende duidelijk maken. Dat je dat misschien nog een keer bij moet zetten. Of op een manier zo omschrijven. Dat is geen vaststaand feit. Ik denk dat het toen heel zinvol was, omdat we aanvankelijk denk de economische schade van de coronacrisis onderschatten. Want uiteindelijk is de schade tijdens de eerste golf echt enorm. Hij is nog steeds historisch groot. Alleen het was heel erg gissen van hoe groot dan precies. Maar het is inderdaad wel lastig. Want in die ramingen werken ze ook graag om met bandbreedtes. Dat je zegt, nou, de economie zal krimpen ergens tussen de 3 en 8%. En als journalist in een stukje in de krant kan je er heel weinig mee. Dan wil je één cijfer hebben. Dus dat is altijd wel een beetje de worsteling van de vertaling naar een journalistieke productie. Maar ja, goed, deze vraag die attendeert mij er opnieuw op. Dat we ook gewoon moeten laten blijken wat de betrekkelijkheid is.
Helder, ja. Dan gaan we even naar een onderwerp wat we veel hebben behandeld ook hier in de podcast. Hè. De diepe zakken van minister Wopke Hoekstra. Ja. Want al die reddingspakketten, we moeten het wel kunnen betalen. Zullen we eens even gaan luisteren naar meneer Van der Pol?
Wat mogen we in een reëel scenario van een kabinet na 17 maart 2021 verwachten als het gaat om het in evenwicht brengen van de begroting, het saneren van de opgebouwde schuld? En waarmee moet een gewone gemiddelde Nederlander rekening houden als het gaat om de economische gevolgen van de coronacrisis?
Nou, take it away, Martin.
Ja. Nou, wat mogen we verwachten van het nieuwe kabinet? Dus niet de voorspelling wat het nieuwe kabinet gaat doen. Mm-hmm. Maar wat je idealitair zou verwachten is dat een kabinet eigenlijk bij het op orde brengen van de begroting misschien niet eens zo gek veel doet. Het gewoon vanzelf laat gebeuren. Dat is eigenlijk het advies waar de hele brede consensus over is onder de economen. Misschien is het politiek gezien niet reëel, want er zal ooit alweer, of dan zou op een gegeven moment toch best wel weer een minister van Financiën zijn met dadendrang. Maar als het inderdaad zo is, komen we er weer met die voorspellingen, dat de economie bij het aflopen van de coronacrisis in Nederland relatief snel weer opveert, dat betekent dat ook dat het tekort op de begroting ook vrij snel vanzelf weer gaat verdwijnen, is dan de gedachte, want dan gaan we met elkaar weer veel meer geld verdienen. Dan maken we in 1, 2, 3 jaar de schade van deze coronacrisis weer goed. Dan komen er weer meer belastinginkomsten binnen. En dan heb je in ieder geval tekort op de begroting, werk je dan weg.
Mm-hmm.
Dan is natuurlijk niet de schuld weggewerkt. Ik bedoel, die moet echt op een gegeven moment afgelost worden. Maar als je natuurlijk ziet dat minister van Financiën nu aankoerst op een schuld voor het eind van dit jaar onder de 60%. Nou, volgend jaar loopt het iets verder op. Ja, dan is dat vergeleken met heel veel andere landen, waar we het straks ook over gaan hebben, zo minimaal. Dat er eigenlijk economisch gezien geen enkele reden is om daarvoor hard in te grijpen. Dus je zou mogen verwachten van een nieuw kabinet dat ze dat voorlopig op hun beloop laten. Ja. Maar dat is de vraag of dat echt gaat gebeuren. Want het voelt tegelijkertijd ook logisch dat je een soort rekening naar de toekomst hebt geschoven die een keer betaald moet gaan worden. Maar met deze extreem lage rente en echt nog helemaal geen hoge staatsschuld, zou je eerst moeten afwachten. Wat doet de economie vanzelf? Want ja, we drukken de schuld ook altijd uit in een percentage van bruto binnenlands product. Dus als een deel van de totale economie. Nou, als onze totale economie weer groter wordt, dan neemt die schuld af. Ja. Dus dat zou je verwachten. En de vervolgvraag is vind ik wat lastiger, waar je rekening mee moet houden als het gaat om de economische gevolgen. Nou, dus aan de kant van de begroting zou je mogen hopen dat een volgend kabinet niet toe besluit om allerlei bezuinigingen of lastenverzwaringen door te voeren. Lastenverzwaring lijkt me op het moment dat de economie aan het herstellen is ook een heel slecht idee. Tegelijkertijd zijn de economische gevolgen zijn heel divers. Als ik nu even lostrek van die begroting, dan heb je ook gewoon de gevolgen voor je baan en je baanzekerheid. Mm-hmm. En ja, dat is natuurlijk heel uiteenlopend. Want ja, het zijn natuurlijk tot nu toe in die werkloosheidscijfers natuurlijk vooral flexwerkers, ZZP'ers. Die zitten niet in werkloosheidscijfers, maar flexwerkers en ZZP'ers hebben natuurlijk vooral de gevolgen gemerkt. En de vraag is natuurlijk, ja, hoe sterke positie deze mensen op de arbeidsmarkt hebben, of ze heel snel weer aan het werk raken. Ja. Of dat ze hier langdurige gevolgen van ondervinden. En de vraag is ook, hoe stevig is het herstel volgend jaar? Is het vertrouwenwekkend genoeg dat bedrijven weer durven te gaan investeren? Maar dat is echt belangrijk om die economische motor aan te draaien.
Hoe zie je dat politiek? Want het wordt natuurlijk razend interessant. We zitten ook gewoon midden in een verkiezingscampagne.
Ja,
wat
zeker.
Misschien niet zo heel erg opvalt aan de buitenkant. Maar dat is wel aan de hand. En er gaat een minister van Financiën ook meedoen in die campagne.
Ja.
Tegen zijn eigen premier.
Ja. Nou ja, ik tot nu toe. Wat mij opvalt is dat al een poosje wordt gezegd. Ook voordat die minister van Financiën lijsttrekker was. Dat bezuinigen is nu niet aan de orde, wordt steeds gezegd. Dus je voelt al wel aan dat er in de politiek zit een soort van automatisme. Ja, vroeg of laat moeten we ons huishoudboekje weer op orde brengen. Doorgaans word je daar in Nederland ook vrij populair mee, gek genoeg. Mm. Al hebben wij daar zelf ook last van natuurlijk. Voor de korte termijn hebben we last van. En op de lange termijn heb je daar misschien als samenleving plezier van. Maar ik verwacht niet dat we lastenverzwaring of bezuiniging of wat dan ook. Zeker niet in een campagnerol gaan spelen, want in een campagne word je niet heel erg populair van. Maar ik kan me ook niet voorstellen in een kabinetsformatie dat zo is. Zeker als je dus nu ziet dat de ramingen, met alle kanttekeningen van de raming die we net gemaakt hebben, Als die eigenlijk wat beter zijn dan we steeds dachten. Mm. Ja, dan ligt er straks bij het maken van het nieuwe regeerakkoord ook wel een economische basis die ook al die bezuinigingen niet meteen nodig maken.
Ja, ik bedoel ook, minister Hoekstra haalde dit jaar natuurlijk ook het nieuws door heel stellig richting Italië onder andere te zijn. Van hoe zuinig ze daar moesten doen of ze een beetje op de staatsschuld moeten letten.
Ja.
Ja, goed. Nou, zou je ook naar hem de bal kunnen werpen van, maar let ook even op je eigen begroting.
Nou ja, kijk, in die zin doet hij dat wel. Want ik vind dat op dit moment een soort misplaatste zuinigheid plaatsvindt. Mm-hmm. Nou, bij de herziening van het steunpakket, dat werd afgekondigd vlak voor deze huidige lockdown. Maar zei Wopke Hoekstra dat de staatsschuld uiteindelijk dit jaar lager uitkomt dan ze met Prinsjesdag hadden verwacht. Oftewel, die diepe zakken zijn nog lang niet leeg. Dus in die zin, voordat we hier Italiaanse toestanden krijgen, zijn we zo ver vandaan. Dus ja, die angst die zie ik niet zo. Maar je ziet dus wel, het zit natuurlijk inherent in zijn functie om toch altijd een beetje op de rem te trappen namens de belastingbetaler.
Ja, helder. Je noemde ze al, hè, de ZZP'ers. Daar ben ik blij mee dat we daar ook een vraag van hebben van Adriaan de Jonge. En die vindt vooral dat de rekening bij de ondernemers en de ZZP'ers gelegd wordt.
Waarom komt de rekening van de lockdown terecht bij getroffen ondernemers en zelfstandigen? De compensatieregelingen, voor zover je er al voor in aanmerking komt, dekken niet de werkelijke kosten, laat staan de omzet, laat staan de winst. De coronacrisis kost de ondernemer verschrikkelijk veel geld, terwijl zijn werknemer thuis zit en 100% krijgt doorbetaald. En daarnaast is er ook nog stress, spanningen in thuissituatie en faillissementdreiging. We horen steeds dat we het virus samen moeten verslaan, maar ik heb helemaal niet het gevoel dat we dit samen doen. Waarom betaalt niet iedereen mee aan de coronacrisis? Denk bijvoorbeeld aan 5% of 10% inleveren van je salaris.
Is dat zo, Martin? Is het ongelijk verdeeld hoe er betaald wordt voor de crisis?
Zeker. Het is zeker ongelijk verdeeld. Ik noemde net al de flexwerkers. In de werkloosheidsstatistieken bedoelde ik de bedoeling van het kabinet was om flexwerkers te beschermen. Dat is voor mij valikant mislukt. Ondernemers hebben grootschalig mensen met tijdelijke contracten aan de kant geschoven. Dus in die zin wordt de prijs betaald door ondernemers, maar ook door flexwerkers bijvoorbeeld. ZZP'ers betalen een hard gelag. Die krijgen wel, dat is best wel uitzonderlijk, die krijgen wel degelijk een compensatie. Maar dat is echt op minimaal niveau, dat is op bijstandsniveau. Dus dat is echt heel minimaal.
Heel even over die ondernemers, hè? Want je zegt van, maar die kunnen ook voor een gevoel misschien geen andere kant op. Die zien hun bedrijf, die zien minder inkomsten komen. En die doen eigenlijk gewoon wat precies in die wet past. Van proberen van personeel af te komen waar je niet aan vast zit.
Ja, nee, nou was natuurlijk die slachting onder de flexwerkers was meteen al in het eerste kwartaal. En toen was het nadrukkelijk de bedoeling van die regeling om flexwerkers ook aan je gebonden te houden. Dat speelde met name in publiciteit bij KLM. Maar goed, dat is een veel grootschaliger gebeurd. Ja, ik zeg het een beetje provocerend ook richting deze ondernemer, deze ZZP'er. Het is net even iets te makkelijk om te zeggen dat alleen maar de ondernemers de prijs betalen. En het is namelijk ook niet... Ik begrijp dat gevoel overigens wel, hoor. Maar ik kom dat ook wel tegen, ook wel op de sociale media. De gedachte dat ondernemers allemaal massaal lijden. En dat die werknemers dan 100% doorbetaald allemaal thuis zitten. Nou, dat is net even iets te eenvoudig. Ja. Want er wordt ook door heel veel werknemers ook gewoon nog gewoon doorgewerkt. Het is echt niet zo. Het verschilt heel erg per sector. Van sector tot sector. Het verschilt heel erg van bedrijf tot bedrijf. Hoe je dat hebt opgelost. Er zijn natuurlijk ook, weet ik veel, de horeca restauranthouders, waar de keihard wordt gewerkt om al die bezorgingen te regelen. Om toch door te koken. Dus dat bestaat natuurlijk ook. Er zijn natuurlijk ook heel veel horeca ondernemers die mensen hebben ontslagen. En het is wel zo dat in de laatste versie van het steunpakket is er expliciet ruimte geboden aan werkgevers om loonoffers te vragen van hun personeel. En dat gebeurt dus niet of nauwelijks. Want toen het op een gegeven moment met je speelde halverwege het jaar, nou dat roept zoveel controverse op. Dat past blijkbaar niet heel erg in de Nederlandse verhoudingen. Maar dat begrijp ik natuurlijk, dat begrijp ik op zichzelf wel. Van ja, die ondernemer die wordt wel gecompenseerd door de overheid, maar natuurlijk niet voor 100%. Dus je houdt altijd een aantal tientallen procent over dat je zelf erop moet draaien. Ja, en dan en je werknemer moet je inderdaad gewoon doorbetalen. De ruimte voor een loonoffer is er dus wel, maar dat wordt in Nederland niet snel gebruikt.
En wat meneer De Jonge ook zegt over die compensatieregeling waar niet iedereen voor in aanmerking komt. Vind je dat die loyaler uitgedeeld had moeten worden, ook aan ondernemers?
Ja, nou ja, wat ze natuurlijk hebben gedaan, het kabinet heeft gedaan, is met generieke regelingen gekomen. En om de bedoeling om zoveel mogelijk ondernemers te bereiken. Nou, vooral die loonsteun, de NOW, dus de loonsteun. En die was echt bedoeld voor iedereen die een bepaalde mate van omzetverlies had. Vervolgens kwam er ook zo'n regeling voor de vaste lasten. En die was aanvankelijk beperkt. Het was helemaal, met helemaal gecodeerd. Je had allemaal SBI-codes. Onder welke, het werd helemaal vastgelegd van ondernemers met die en die en die codes. Die worden getroffen door de lockdown. Dus daarvoor is die tegemoetkoming. Nou, dat is inmiddels is dat tijdelijk losgelaten. Zodat ook iedereen met alle ondernemers met een bepaalde mate van omzetverlies ook aanspraak kan maken op die vaste lastenregeling. Maar dan nog zijn er, daar schrijven we natuurlijk regelmatig over, allerlei gevallen denkbaar. En die zijn er in de praktijk ook van ondernemers die net niet binnen die regeltjes passen. Voor wie het net anders is. Ik bedoel, voor wie een vergelijking van de omzet nu met een gemiddelde jaaromzet heel slecht uitpakt. Of die net een zaak geopend hebben en daardoor eigenlijk geen omzetverlies hebben. Want daarvoor hadden ze nog geen omzet. Ja, dat is op een gegeven moment ook bijna technisch ook gewoon niet meer uit te voeren. En ja, en dat daar sommige ondernemers ontzettend over gefrustreerd zijn, dat begrijp ik natuurlijk heel goed. Maar ik heb ook weer begrip voor dat het op een gegeven moment ook niet meer bijna anders doenlijk is voor het kabinet om dit zo op te tuigen.
Ja. Zijn we daar wel, even over de lessen die we leren in zo'n jaar dan, zijn we daar beter op voorbereid als nog eens een keer zoiets gebeurt, denk je?
Ja, ik denk het wel. Maar dat vind ik wel bewonderenswaardig. Ik vind hoe het gegaan is. Ik bedoel, gaandeweg had ik wel heb ik wat vaker gezegd dat de steunpakketten steeds een beetje achter de coronamaatregelen aanhobbelden. Maar als je op zichzelf naar die steunpakketten zelf kijkt, hoe snel dat is opgetuigd en hoe de uitvoering ook goed ging, dat is echt verbazingwekkend. Want tot dan toe schreven we heel vaak over de problemen bij de uitvoering, bij de Belastingdienst, bij de UWV en bij alle andere uitvoerders. En dit is allemaal vooralsnog goed gegaan. Maar misschien juist ook omdat het hele algemene regelingen waren. Ja, nu gaat de afhandeling plaatsvinden, wordt gecontroleerd en hoeveel was de omzetverlies daadwerkelijk. Ja, dat gaat nog heel veel tijd vergen. Maar nee, we hebben natuurlijk nu, ja, ik weet niet of zulke soort regelingen heel snel nog weer een keer nodig zijn. Maar dit is ook een heel uitzonderlijk soort crisis.
Ja.
Dus dit heb je niet heel snel meer op deze manier nodig. Maar goed, mocht er binnenkort nog een pandemie aankomen, ik weet niet wat jij allemaal voorspelt, dan hebben we...
Ik zorg altijd dat ik niks hoef te voorspellen.
Nee, dan hebben we wel weer wat klaarstaan. Maar ik vermoed dat het voorlopig dat het een eenmalige actie zal blijken te zijn. Ja. Maar het is in de uitvoering wel knap gedaan.
Ja.
Ondanks dus inderdaad, bedoel, wat ik heel begrijp, dat allerlei mensen buiten de boot vallen en wat ongelooflijk vervelend is.
Ja, dus je zegt ook die bonus die ambtenaren hebben gekregen dit jaar, dat is gewoon helemaal terecht, want die hebben gewoon heel hard gewerkt.
Ja, die hebben gewoon heel hard gewerkt. Ja, oh. Nee, dat is weer inderdaad een ander verhaal. Er zijn zeker ook ambtenaren die heel hard hebben gewerkt. Ik bedoel, op een aantal ministeries er echt overuren gedraaid. Maar goed, of zich dat meteen moest vertalen in een hele riante extra CO, terwijl er nog gevochten werd om een betere betaling voor zorgmedewerkers. Ja, dat is een kwestie van, is dat nou een handige manier van communiceren, een imago-building? Maar natuurlijk, er is op een aantal ministeries snoeihard gewerkt.
Ja, helder. Davos, elk jaar, ik wilde zeggen je snoepreisje, maar dat is heel gemeen, want er wordt ook gewoon keihard gewerkt als je daar bent. Het World Economic Forum, dat ging natuurlijk ook niet door. Volgens mij gaan ze het nu...
naar Singapore gaan ze nu.
Ja, precies.
Ja, niet, ik heb het verzoek nog niet bij je ingediend. Ja, maar,
ik lach me altijd rot door die foto's van al die, jij ook op je nette schoenen, daardoor die sneeuwblubber heen knallen. Marcel Beemsterboer heeft daar een vraag over.
Hoe ver reikt de invloed van het World Economic Forum te Davos? En dan met name ook de invloed van de oprichter Klaus Schwab door in de politieke beleid van de EU en haar lidstaten in 2021 en verder. En deze vraag wil ik met name ook stellen in verband met het toenemende nieuws over de zogenaamde Big Reset op het financieel en economisch terrein.
De Big Reset.
Klaus Schwab is de oprichter van het World Economic Forum. En die heeft daar altijd een glansrol, ieder jaar eind januari. Dat is voor mij het hoogtepunt in zijn jaar, elke keer opnieuw. Maar goed, hij is wel in staat geweest om iets heel groots aan neer te zetten en allerlei decision makers, zoals het dan heet, bij elkaar te brengen uit de politiek, bedrijfsleven, van vakbonden, milieuorganisaties. En er mogen journalisten komen, dus daarom ben ik een aantal keer daar inderdaad geweest. En hij suggereert inderdaad dat nu na de coronacrisis een big reset moet komen. Er moet gewoon een grote verandering komen. Nou, hier wordt in de vraag genoemd financieel en economisch terrein, maar hij doet het ook op het terrein van klimaat en duurzaamheid. Mm-hmm. Ja, ik zie de invloed van het World Economic Forum vooral als iets wat heel geleidelijk gaat en niet tot grote revoluties leidt. En dat hij dit nu roept, dat er iets grondig moet veranderen in ons financiële systeem en op klimaatbeleid. Ja, dat is eigenlijk gewoon zijn agenda die voortdurend daar in januari besproken wordt. En het is denk ik niet zo dat er nu ineens een enorme verandering aan zit te komen. Maar ook vorig jaar januari was, of afgelopen januari was ik inderdaad bij. En toen ging het heel erg over een nieuw soort van kapitalisme. Mm-hmm. En dat was eigenlijk nog het leren van de lessen van de vorige crisis, van de kredietcrisis. En je ziet natuurlijk wel dat, ja, dat zijn hele grote thema's die met de actualiteit te maken hebben, maar tegelijkertijd ook daar wat afstand van hebben. Nou, dan vinden al die CEO's vinden het prachtig en al die politici om over die grote thema's te hebben. Maar ja, zodra ze weer thuis zijn, dan zijn ze gewoon met de dagelijkse beslommeringen bezig. Dan gaan ze weer mensen ontslaan. En dan gaan ze kijken.
Bonus ontvangen.
Ja, en dan gaan ze kijken hoe ze onder de CO2-tax uit kunnen komen. Ja. En dan is het gewoon het leven van alle dag neemt weer zijn loop. En dan toch denk ik dat door een aantal dagen in het jaar daar met al die mensen bij elkaar over. Ja, met wat afstand, het zit niet voor niks in Davos, dat je daar ingesneeuwd raakt en met wat afstand tot die beslommeringen, ja, de grote lijnen probeert te zien, heeft uiteindelijk denk ik wel degelijk invloed. Maar ik heb nou niet de indruk dat de coronacrisis tot hele grote veranderingen gaat leiden. Dat waag ik me toch aan een voorspelling. Dus ik gelijk het heel riskant.
Want jij denkt dat we gewoon weer in het oude normaal zitten over een...
In ieder geval, ik verwacht eerlijk gezegd, op dit moment niet dat dat tot grote veranderingen gaat leiden, heel bewust. Dat we zeggen van, nou, hier hebben we nou zoveel van geleerd. Dat is met die kredietcrisis is het anders. Daarvan zie je op allerlei plekken dat men probeert daar les uit te trekken. Dan is de vraag of het vervolgens lukt, hè, tegen die weerbarstige werkelijkheid in. Dan heb je het over bankiersbonussen of de positie van banken in de samenleving. Dan heb je het over de rol van aandeelhouders, activistische aandeelhouders of niet, de maatschappelijke betekenis van bedrijven. Dus daar wordt ook heel nadrukkelijk actief nagedacht. En dat blijkt wel heel erg moeilijk om daar echte veranderingen plaats te laten vinden. Maar de coronacrisis, mijn gevoel is tot nu toe dat de pogingen die er zijn gedaan om die te gebruiken als een input voor de klimaatdiscussie bijvoorbeeld, om die weer nieuwe energie te geven. Ja, dat gaat nog niet echt vliegen. We leven ontzettend van dag tot dag. Proberen we dat virus weg te krijgen. Voor mij, de meeste politici en bedrijven zien dit als een soort externe crisis die over ons gekomen is. En als die weg is, dan willen we heel graag weer door waar we gebleven waren. En ongetwijfeld veranderen we dingen rondom thuiswerken en zakenreizen. Zulke soort dingen geloof ik wel dat het misschien enigszins verandert. Maar ik zie nog geen aanknopingspunten dat we hier nu jarenlang bezig zijn de lessen te trekken van hoe moet ons economisch systeem veranderen als les van de coronacrisis. Maar goed, misschien vergis ik me enorm, maar ik zie dat nog niet zo.
Zou je het qua, ik neem nog even een vraag mee van meneer Maurik. Zou je het logisch vinden qua de wereldeconomie dat we ook een rekening presenteren aan China eigenlijk, waar het virus ontstaan is?
Ja, dat we naar nota naartoe sturen. Want ja. Omdat daar, maar zo werkt het niet. Ja, nou, daar ga je ook een beetje mee in het Trump denken van die het steeds over het China-virus heeft. Maar dat is natuurlijk niet de manier waarop het werkt. Ik bedoel, er zijn natuurlijk sterke vermoedens en aanwijzingen dat het ergens op zo'n markt in China, in Wuhan, geloof ik, is gebeurd. Maar goed, dat is natuurlijk niet de manier waarop het gaat. Natuurlijk, wat aan de andere kant is, bedoel, dat is niet een rekening sturen, is dat het natuurlijk wel internationaal van belang is om te zien van waar zitten de risico's. Nou, als die risico's onder andere zitten met de manier waarop met levende dieren wordt omgegaan op dat soort markten, zal er ongetwijfeld een diplomatieke druk zijn op zo'n land als China om die regels die er wel degelijk zijn, om die veel strikter te handhaven. Omdat natuurlijk de gevolgen nu mondiaal zijn. Ja. Maar ik snap het gevoel, maar dit is niet de manier waarop het werkt. We gaan ze er ook niet voor straffen of iets dergelijks met sancties of...
Maar denk je wel dat door die coronacrisis, je ziet, hè, landen zijn veel meer hun grenzen weer gaan bewaken, dicht gaan gooien. Ja. Dat iets voor de wereldhandel gaat doen?
Dat zou natuurlijk wel kunnen. En dat is dan niet een les uit de crisis. En dat is niet een bewuste veranderen van ons economisch systeem. Maar het kan natuurlijk wel degelijk zijn. Ik kan me heel goed voorstellen dat je nu, grote risico's voor de wereldeconomie in een analyse op een rijtje zou zetten en je zou vorig jaar daar pandemie bij zetten. Zeg, pandemie. Mm-hmm. Dat klinkt heel theoretisch. En nu is het natuurlijk al lang niet meer theoretisch. Dus ik kan wel heel goed voorstellen dat in die zin een pandemie wel degelijk ook gewoon in de hoofden van politici, van CEO's, en gewoon een wezenlijk risico is, waar je misschien je bedrijfsvoering op een manier op aanpast. Dat zal in de loop van de jaren, als een volgende pandemie heel lang duurt, misschien ook weer gaan versloffen. Hè? Zo gaat het ook vaak. Maar dat kan bijvoorbeeld wel betekenen dat gewoon, in politiek gezien in Nederland, er een discussie gaat komen over de capaciteit van ziekenhuizen. Want nu hebben we toch het gevoel dat we wel heel erg weinig IC-bedden hebben. Ja, dat vonden we lekker efficiënt al die jaren. En nu moeten we met hangende pootjes onze IC-patiënten in Duitsland aan gaan bieden. Ja, dat voelt toch ook niet helemaal lekker. Mm-hmm. En ik kan me heel goed voorstellen dat bedrijven na gaan denken, oké, was ik misschien niet in het begin van die coronacrisis te afhankelijk van dat ene containerschip dat uit China moest komen niet kwam. Dus dat soort veranderingen kan ik me wel voorstellen. Maar dat is iets anders dan een big reset, een hele grote lessen trekken. Dat is gewoon kijken naar je bedrijfsvoering. Was het achteraf toch niet te zwak, te kwetsbaar, moet ik zeggen. Mm-hmm. En net zo goed als de voorraadvorming. Daar zie ik de bedrijven ook over nadenken. Of ja, dat waren industrieën, de auto-industrie, waar men heel snel door de voorraad heen was. Ook super efficiënt allemaal. Dat just-in-time management. En ja, dan kan me voorstellen dat je daar op een gegeven moment anders naar gaat kijken. Maar dat is niet een hele grote verandering. Ik denk ook niet dat bedrijven nu ineens allemaal hun bedrijf, allerlei productie uit China gaan halen. Dat allemaal in het dure Nederland gaan neerzetten. Daar geloof ik helemaal niks van.
Even terug, heel micro naar Nederland toe. We weten als we het onderwerp pensioenen behandelen dat we het meeste, de meeste reactie krijgen. Altijd dan,
gaan we die nu doen?
Die gaan we zeker. En daar zijn natuurlijk heel veel vragen ook over binnengekomen.
Ja.
Want het goede nieuws, we hadden we krijgen een nieuw pensioenstelsel.
Joehoe. Ja, 2026.
Ja, ja, moeten we even geduld hebben. En er zal heel veel.
Dan is de lockdown zeker voorbij. Ja.
Zullen we eerst gewoon beginnen met de vraag van een luisteraar daarover? Thomas Butter komt aan het woord.
Ik vind het pensioenakkoord nog steeds onduidelijk, omdat ook nog steeds niet bekend is hoe en of 40 tot 55-jarigen gaan worden gecompenseerd. En alles wat nu beklonken is, is steeds alleen in het voordeel van 60-plussers, die volgens mij zelf in de pensioencommissie zitten uit eigen belang. In hoeverre kan ik ervan uitgaan dat de belangen van 40 tot 55-plussers echt worden behartigd en een voldoende compensatie zal zijn?
Ik heb deze vraag niet ingestoken omdat ik zelf tussen de 40 en 55 zit en dit als een lobby even naar voren wil brengen. Maar het is wel een angst voor die groepen.
Ja, zeker.
En hebben ze daar gelijk in?
Zeker.
Ja.
Ik kan hier ook geen uitsluit op geven. En die twijfel is terecht. Dat zal dus moeten blijken. Want in het pensioenakkoord zijn ze er eigenlijk niet zo goed over uitgekomen. En is de gedachte, nou dat gaan we niet helemaal compenseren, maar dit moet in de loop van de tijd moet dat zogezegd dan uitfaseren. Dus daar is niet een heel concrete harde afspraak over gemaakt hoe je dit nou precies voor die leeftijdsgroep oplost. Het enige wat je straks gaat zien is als we overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel, dan moet op een manier wordt die 1500 miljard aan pensioengeld, inmiddels geloof ik alweer meer, moet worden herverdeeld.
Mm-hmm.
En we hadden laatst in de krant Gerrit van Olven, de baas van APG, de uitvoerder van pensioenen in Nederland, onder andere van het ABP en ook van de bouw. En die zei ook, nu is eigenlijk die 1500 miljard is van iedereen en van niemand. En we hebben allemaal wel pensioenbeloftes gedaan, maar het is niet echt jouw geld bij. Niet, ik bedoel, je hebt wel een soort pensioenoverzicht, maar je kan er niet recht aan ontlenen. En daar moet er dus wel naartoe. Dus we moeten even niet het geld gaan verdelen. En in die verdeling van het geld moet er hier ook een oplossing voor worden gevonden. En dit is terecht een zorgelijk punt. En wat mijn grootste zorg, ik heb twee zorgen. A, dat het niet fatsoenlijk wordt gecompenseerd. Maar die andere zorg is nog dat je het ook heel moeilijk kan achterhalen. Dat heb ik ook gevraagd. Ja, straks krijg ik dan een brief van mijn pensioenfonds. En daar staat dan in van beste meneer Visser, we gaan over op nieuw stelsel en dan heeft u recht op dit bedrag. Hoe kan ik dan achterhalen of die schade die deze leeftijdsgroep oploopt fatsoenlijk is gecompenseerd? En die schade, heel kort uitgelegd, die komt erdoor omdat we de manier van premies van pensioenopbouw gaan wijzigen. Tot nu toe was het zo dat jongeren eigenlijk de pensioenen van pensioenopbouw van ouderen subsidiëren. En dat willen we niet meer gaan doen. Daar willen we mee stoppen, omdat er gewoon een directe relatie moet zijn tussen jouw premie en jouw pensioen. Maar dat betekent, normaal is het omslagpunt zo rond een jaar of 45. Dan tot je 45 heb je meebetaald een pensioen van mensen boven de 45. En na je 45 dan ben jij aan de beurt om gesubsidieerd te worden. Om het maar heel simpel te zeggen. Maar ja, als je een nieuw pensioenstelsel invoert en daarmee stopt. Als jij net 45 bent, heb je dus wel al de jaren meebetaald. Maar krijg je niet meer de subsidie.
Mm-hmm.
En hoe ga je erachter komen of dat gat op een manier goed gedekt is? Ja, dat is echt, dat blijft een zorgpunt. Maar het lastige is, je merkt hoeveel woorden ik nu al nodig heb. Het is heel ingewikkeld om uit te leggen. Dus ik denk dat heel veel mensen...
Maar is het ook niet raar dat je nog... We doen dan net van er is een akkoord, maar eigenlijk zijn er nog veel te veel open eindjes.
Ja, dat was vorig jaar ook al zo. En dit jaar was er een akkoord over de uitwerking van het akkoord.
Ja.
We gaan straks naar de uitwerking van de uitwerking toe. En nu, nu komt er een transitieperiode.
Mm-hmm.
Waarin dan tijdelijk de regels ook weer veranderd worden. En het echte moment komt dus straks. Als het geld verdeeld gaan worden, hoe gaan we dat precies doen? En op sommige dingen kan je ook niet meer centraal regelen. Elk pensioenfonds moet voor zich bedenken, hoe ga ik het vermogen wat ik in kas heb eerlijk verdelen over al mijn deelnemers? En dan zit aan die pensioenbestuurders, waar inderdaad in verhouding de ouderen beter vertegenwoordigd zijn, zoals deze vraag ook zat, om een evenwichtige afweging te maken. Ja, en dat is natuurlijk wel voor een heel groot deel een black box. Dat is echt een zorgpunt.
Ja.
Dus ik kan dat dus niet oplossen. Ik bedoel, ik kan alleen maar de zorg bevestigen, vrees ik.
Ja, hadden we niet eigenlijk dit wat eerder, want nu zeg je 2026, hè? De beurs gaat als een tierenlier op dit moment. Ja. Hadden we niet gewoon lekker nu al moeten beginnen? Want dan hadden we ook even mee kunnen surfen. Want het pensioen wordt ook meer afhankelijk toch van het rendement op de beurs.
Ja, nou ja, die rendementen incasseren we even goed. Hè? Dus de pensioenbelofte die je krijgt gaat nu veel meer meebewegen. Dus niet zo dat we allerlei rendementen hebben gemist of iets dergelijks. Behalve dan dat misschien in het nieuwe stelsel pensioenfondsen nog iets risicovoller kunnen gaan beleggen. Misschien nog iets meer rendement kunnen halen. Dat zou echt wel kunnen. Maar nee, maar dat is ja, ik vroeg in dat interview ook van waarom moet het in vredesnaam zo lang duren? En dan krijg je zo'n verhaal van ja, de wetgeving gaat 1,5 tot 2 jaar duren. En dan moeten de techniek, de IT-systemen op gaan tuigen. Dan moeten we het gaan testen, dan moeten we gaan communiceren. Dan ben je zo, woep, ben je zo 6 jaar verder. Dus heel veel sneller lijkt het bij de grootste fondsen in ieder geval niet te gaan.
Ja, helder. Ik vond ook leuk dat een heuse millennial zich heeft aangemeld met een vraag over jouw favoriete onderwerp.
Over je geliefde onderwerp pensioen heb ik een vraag. Nu er voor jongeren geen premievrije pensioenbouw in zit en zij wel een naar verwachting wat lager en onzeker pensioen krijgen, vraag ik mij af hoe je tegen die solidariteit tussen de generaties aankijkt. Hoe rechtvaardig is het om niet te korten op pensioenen?
Matthijs de Snow is dat. Ik vergat even zijn naam te noemen.
Ja, hij is bij mij de studentenvereniging gezeten, heel lang geleden.
Oh ja.
En dus die bestookt me wel eens vaker met een kritische vraag. Mm-hmm. Ja, dit is natuurlijk een gevoelig punt. Het generatieconflict moet nu ook opgelost gaan worden. En dat wordt dan wel echt een heel ingewikkelde. Want de vragen die we krijgen komen ook van de andere kant. Vanuit meer de ouderen en vanuit de gepensioneerden. Die het andersom weer heel oneerlijk vinden. Maar dat is nu echt een groot punt. Kijk, je hebt de grote pensioenfondsen die hebben een dekkingsgraad ruim onder 100%. Dat betekent in normaal Nederlands dat ze voor elke euro aan pensioen dat ze beloofd hebben, minder dan een euro in kas hebben. Dus dan zit je dus onder de 100%. Dan zou je normaal zeggen, van ja, op een gegeven moment moet je daar een korte metten mee maken en moet je... Ja, dan moet je de lopende pensioenen gaan korten, zodat die verhouding weer recht getrokken is. Maar dat is ook een hele moeilijke boodschap met het overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Tenminste, dat wordt politiek zo gezien. Van ja, dan ondermijn je het draagvlak voor het pensioenstelsel. Maar dat is heel erg geredeneerd vanuit de ouderen. Natuurlijk ondermijn je voor ouderen dan het draagvlak om het pensioenstelsel. Je denkt, hallo, pas als we gekort zijn, dan mogen we naar het nieuwe stelsel over. Maar voor jongeren zou dat misschien kunnen bijdragen aan het draagvlak. Als ze weten, oké, maar we gaan schoon over. Ja, nu is minister Koolmees druk bezig geweest om daar een soort middenweg in te vinden. En die gaat het dus toestaan, als het allemaal omgezet wordt in de wetgeving. Ja, dat pensioenfondsen dus inderdaad met een lagere dekkingsgraad toch het nieuwe stelsel in mogen. Ja, en dat betekent dat ouderen mogelijk niet of minder snel gekort zullen gaan worden. Dat pensioenen ook, als het allemaal mee zit, iets eerder geïndexeerd gaan worden. Maar dat betekent ook dat er voor jongeren een grotere hypotheek op de toekomst wordt genomen. Dus dat je dan wel ervan uitgaat dat er gewoon in de toekomst ook ja, de rendementen die behaald worden op de beurs dusdanig goed zijn, dat er voor jongeren ook een fatsoenlijk pensioen nog over is. Dus dat is echt een heel... Ja, ik vind dat heel ingewikkeld. Ik denk dat als je het heel erg... Als je het helemaal zuiver had willen doen... Maar dat is politiek gewoon onhaalbaar. Had je misschien kunnen zeggen, weet je, dat oude pensioen, dat stopt in een soort sterfhuisconstructie. Ik bedoel, dat is waar eenmaal. Dat is niet meer opgeleverd wat we hadden gehoopt. En je begint gewoon met een schone lei. Maar dat had dus betekend dat je iedereen die nu al pensioen krijgt, had je het oude systeem gelaten met alle kortingen en een hele rimram erbij. En iedereen en alle mensen die nog bezig zijn met pensioen opbouwen of pensioen nog moeten gaan opbouwen, die beginnen dan met een schone lei. En dan heb je dit probleem zogezegd niet. Maar ja, ouderen hebben ook allerlei redenen om zeer teleurgesteld geweest te zijn in dit systeem, omdat het niet heeft opgeleverd wat ze hadden gehoopt. Ja, dit is een onoplosbaar probleem politiek gezien. Ja, ik kan het gewoon technisch en economisch gewoon heel sec gewoon bekijken en dan zeg je, ja, natuurlijk moet je korten. Maar dat gaat ook wel voorbij aan alle politieke gevoeligheden waar een minister ook mee te maken heeft.
Ja. Ik heb je wel eens horen zeggen, toen het echt muurvast zat, van nou, ik zou blij zijn als er een keer een akkoord komt. Heb je weer nu weer nieuw enthousiasme voor het nieuwe jaar en al dat gekrakeel wat we nog krijgen dan?
Nou, het is wel, je gaat nu steeds meer de techniek in. En we krijgen nu eerst het politieke proces van de wetgeving. Ja, dan begrijp je met echt de overgang van het ene stelsel naar het andere wordt echt wel heel relevant. Maar ja, je merkt ook, er zit heel veel techniek achter. Dus je moet echt je best doen om dat dan weer goed goed uitgelegd te krijgen. En je gaat dus inderdaad, bedoel, vanuit de gepensioneerden is natuurlijk heel veel kritiek op die rekenrente. Die vraagt zich af waarom ja, de rente is nu zo krankzinnig laag. Waarom moeten pensioenfondsen rekenen met zo'n lage rente van ongeveer nul? En dat veroorzaakt alle problemen. En we gaan over naar een systeem waarin we die rekenrente loslaten. Omdat de systematiek van de pensioen echt totaal anders is. Ja, en dan is de verleiding natuurlijk heel groot om te zeggen van ja, maar kunnen we niet alvast een beetje van die systematiek van straks alvast naar voren halen? Dat is eigenlijk wat Wouter Koolmees aan het doen is. Ja, en daar worden jongeren natuurlijk wel heel zenuwachtig van. Ja. Dus, ik begrijp het van allebei de kanten. Ik denk dat het zuiver zou zijn geweest om gewoon vast te houden aan die strenge regels. Maar dat de politiek gewoon totaal onhaalbaar was geweest. Dan was het pensioen zelfs er ook niet gekomen. Dan hadden vakbonden niet getekend. Dan had de linkse oppositie niet getekend. Ja, dus dat heb je dan ook mee te maken.
Nog zo'n enorm makkelijk dossier, Brexit. Over complexe dossiers gesproken. Dan, ik denk dat we die vragen maar eventjes moeten samenvatten. Omdat we gewoon echt totaal niet weten in welke toestand we op dit moment leven. Maar even parkeren misschien tot de nieuwjaarspodcast.
Ja, dat blijft gewoon ongemeen spannend.
Ja.
En tot hoever in januari gaan we nog onderhandelen?
Precies.
En,
ik zeg wel januari, misschien is het wel februari.
Ja, en welke deadline is nog een echte deadline? Maar ik ben heel benieuwd. Maar dat is natuurlijk wel echt een groot issue van het afgelopen jaar geweest. Ja. En daar slaat bij mij eerlijk gezegd de vermoeidheid wel echt toe. Je begrijpt ook, denkt van waar gaat het nu nog over? Ja, goed, het
is... Maar er was opeens een harde Brexit. Nu juist door de coronamutant, om het zo te zeggen, dat opeens alles al dicht ging.
Ja, daar konden we even. Hadden we met je een klein kijkje in de toekomst.
Ja, dat betekent dus inderdaad wachtrijen van dagen ongeveer in Dover.
Ja. Ja, maar goed, dat hadden we vorige keer ook over. Als het gewoon dat heerlijk ouderwetse romantische gevoel geeft. We hebben een echte grensovergang. Dat is wat we willen. Nou, dan kan je dat krijgen.
Dat gaat lukken bij deze.
Dat gaat lukken.
Ja. Nou, komen we ongetwijfeld op terug. Maar daar wilde ik eigenlijk ook omwille van de tijd eventjes dat passeren. Want we hadden nog een andere hele grote affaire dit jaar buiten corona. De toeslagenaffaire. Nou. En dat heeft er even ingehakt. Want wat was er allemaal aan de hand in Nederland? Ik begin even met een aftrap. Het is ook natuurlijk echt een poppetjeskwestie geworden. Hè, van wie is er nou schuldig en wie niet. Anna Visser vanuit Griekenland heeft ze ingebeld.
Geachte Martin Visser, mijn naam is Anna Visser. Wij zijn denkelijk geen familie. Mijn vraag aan u is, waar is de oud-minister van Financiën, Partij van de Arbeid, Jeroen Dijsselbloem? In het rapport van de ondervragingscommissie kindertoeslagaffaire. Hij was minister van Financiën 2012 tot 2017. En ik verbaas mij dat ik in de afgelopen weken, ook in de verhoren en nu ook in het rapport, zijn naam niet tegenkom. Heeft u daar een verklaring voor?
Ja, minister Hoekstra natuurlijk wel, ook gehoord. Wat is daar inderdaad aan dan?
Nou, de verklaring is vrij simpel, dat formeel Jeroen Dijsselbloem hier geen verantwoordelijkheid voor had.
Mm-hmm.
En minister Hoekstra die huppelt er ook relatief makkelijk doorheen, omdat hij een heel beperkte verantwoordelijkheid had. Het is steeds... De Belastingdienst is steeds verantwoordelijkheid geweest. Dat in de portefeuille van allerlei staatssecretarissen. We hebben Frans Wekers gehad, Erik Wiebes, Menno Snel en nu Veilbrief van Huffelen. En het zijn er dus nu twee. En de minister van Financiën, ja, dat is misschien toch een beetje gek, maar die is natuurlijk wel de baas over het ministerie. En ook uiteindelijk een soort van baas over zijn staatssecretaris. Maar dat zat niet in zijn portefeuille. En minister Hoekstra is bij het opstappen van Menno Snel korte tijd verantwoordelijk geweest voor de opvolging van Snel en het bedenken van een plan van hoe nu verder. En daar is toen vanuit de coalitie het plan uitgekomen om door te gaan met twee staatssecretarissen en het uit elkaar trekken van de toeslagen aan de ene kant en de belasting aan de andere kant. Maar je ziet dus ook dat Hoekstra het ook in die verhoren relatief makkelijk had en ook daar ook vrij weinig politieke verantwoordelijkheid voor had. In tegenstelling tot ministers van Sociale Zaken. Want daar, bedoel, de kinderopvang viel dan weer, zat dan weer daar. Dat ook Lodewijk Asscher daar afgelopen week ook een rol in speelde in de excuses die hij maakte. Dus het is een portefeuille kwestie. Dat voelt misschien een beetje raar, maar zo is dat georganiseerd.
En heeft het geholpen om twee staatssecretarissen nu op dit hoofdpijndossier te zetten?
Ja, je ziet het, hè. Nou, mensen krijgen voor de kerst allemaal uitbetaald.
Ja.
Ja, niet dus. Nee, ja, nee. Nee, ja, nee, maar dat toen al gedacht, maar dat is niet meteen een oplossing. Behalve dan dat het zo'n groot dossier is en dat je kan voorstellen van de belasting, het runnen van die belastingdienst is al een klus op zich. Want dat noemde ik net al even, de uitvoering in de belastingdienst werd steeds moeilijker en moeilijker. Het belastingstelsel is zo ingewikkeld geworden en daar is een hoop misgegaan, ook in de automatisering en dergelijke. Dat het misschien goed was om die hele toeslagenaffaire er even los van te koppelen. Maar op zichzelf is dat geen oplossing voor die affaire. En Ja, ik vind het eerlijk gezegd heel moeilijk te begrijpen waarom het nu zo ontzettend lang moet duren. Want nu is het uiteindelijk wel anders een geste gedaan. Hè, met een van de vragen was van, als ik me meteen op door mag, van Ton Appel. Die hebben we niet op band, maar die heeft hij wel ingestuurd van waarom is het nou zo ingewikkeld om dat allemaal te berekenen.
Mm-hmm.
Ja, het ingewikkeld, het gaat om hele oude zaken van heel veel jaren geleden. Die zelfs de bewaarplicht echt in termijn ook overschrijden. Het gaat om tienduizenden, misschien nog wel meer gevallen, waarin de overheid ook heel precies wil nagaan van waar je precies recht op hebt. Er worden natuurlijk claims gedaan over geleden schade. Dat het ingewikkeld is, begrijp ik wel. Maar ik begrijp niet zo goed waarom het dan vervolgens zoveel tijd moet kosten. Dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Dat het moeilijk is, snap ik allemaal. Daarom denk ik dat waar ze nu mee gekomen zijn, het kabinet op zich een goede eerste stap is. Maar ook dat duurt dan weer lang. De gedachte is van, laten we eerst met iets generieks komen. Vergelijk het een beetje met die steunpakketten in de coronatijd. Je komt met iets generieks. Iedereen 30.000 euro. Dus alle gevallen die zich al aangemeld hadden, die we dus kennen, krijgen 30.000 euro. Ook als je recht zou hebben gehad of minder.
Mm-hmm.
Jammer dan, jij krijgt gewoon 30.000 euro en klaar en weer door. En dan blijven er nog heel veel gevallen over mensen die beweren recht hebben op meer. Of ervan duidelijk is dat ze recht hebben op meer. En die cases, die moet je natuurlijk
maar
helemaal gaan uitzoeken.
Maar je hebt erbij zo van, joh, als er ook gevallen bij zitten die maar 2000 dan toch maar die 30.
Hup, is oké. Ja.
Omdat het gewoon maar
is. Ik hoor aan jou wel dat je het nu al heel onrechtvaardig vindt. Maar dat gedachte is precies hetzelfde als bij die steunpakketten voor het bedrijfsleven. Daar heeft ook Booking.com van geprofiteerd.
Mm-hmm.
En dan was het opheffen over. Maar dat is de prijs die je dan betaalt. Als je op een gegeven moment snelheid wil, dan gaat het boven nauwkeurigheid.
Mm.
En er zijn natuurlijk gevallen waarin je zegt, het is inhoudelijk misschien niet de fraaiste oplossing, maar er zijn andere redenen waarom je dat toch moet doen. En deze zaak sleept nu al zo lang. Er zijn zoveel gezinnen in diepe problemen gestort door de overheid, echt soms echt moedwillig, dat ik het gerechtvaardig vind om met zo'n hele generieke regeling te komen. Als een gezin recht zou hebben op 20.000 en die krijgt dan 10.000 meer. Nou, voor dat gezin is die 10.000 heel veel geld, maar op een totale rijksbegroting is het niks. Ik denk, als dat nou de bijkomende schade is van zo'n grote schandvlek die opgelost moet worden, vind ik dat gelegitimeerd. En je moet ook wel uitkijken dat het niet weer ineens allerlei fraudeloze types aan gaat trekken die alsnog proberen te claimen. Dus, en dat begrijp ik ook alweer. Maar dit is niet omdat dit fraai is, maar omdat het zo'n schandalige affaire is, dat je begrijpt niet anders kan dan met zo'n heel breed gebaar. Ik wil niet een groots gebaar zeggen, want het grootste is het allerminst. Het is tamelijk behoorlijk gênant allemaal. Maar met zo'n breed gebaar zeggen van, we gaan in één klap zoveel mogelijk gezinnen een eerste stap geven. Een eerste schadeloosstelling. En dan ga je daarna alle gevallen uitzoeken. En als de mensen recht hebben op meer, dan krijgen ze ook meer.
Ja, zonder tekort te doen aan de mensen en het leed wat ze hebben gehad. Maar ben je niet bang dat dan eigenlijk een beetje de sluis open gaat nu voor de komende jaar? Ik denk dat er geen belastinginspecteur meer durft te zeggen van, volgens mij is hier iets aan de hand.
Nou ja, dat hebben ze de afgelopen jaren prima gedurfd. Dus je moet eerst maar eens even zien dat je de cultuur eruit geramd krijgt. Nee, maar die vraag ligt nu voor. Dat is een volgend kabinet moet daarmee aan de slag. En je ziet ook allerlei politieke partijen dus ook in de weer met pogingen om belastingstelsels te ontwerpen waar geen toeslagen meer in zitten. Want de gedachte van die toeslagen is dat het op basis van vertrouwen gaat.
Mm-hmm.
Zo is natuurlijk de Bulgarenfraude ook ontstaan. En zo kon in reactie daarop ook dit gebeuren. Want de gedachte is, je geeft, als je meent recht te hebben op een kinderopvangtoeslag, geef je zelf bij de afdeling toeslagen van de Belastingdienst, vraag je dat dan aan. En je geeft zelf aan wat jouw belastbaar inkomen is. Je geeft zelf aan hoeveel uren kinderopvang je gaat gebruiken voor dat jaar. Als je het jaar erop aangifte van de belasting hebt gedaan, dan is dat weer input voor de afdeling toeslag. En die gaat op basis daarvan berekenen of de toeslag die je het jaar hebt gekregen, of dat voldoende was, of te veel, of te weinig. Mm. Dus het gaat heel erg op voorhand, zeg maar. En er vielen dus ook heel veel correcties op plaats, positief en negatief achteraf. Dat is hoe het systeem werkt. Nou, er zijn ook al een aantal commissies geweest, die hebben over geadviseerd. Die hebben gezegd, dat maakt het systeem heel erg kwetsbaar. Misschien voor fraude, maar ook heel kwetsbaar voor die mensen die het gebruiken. Want je weet nooit helemaal zeker of je recht hebt gehad op het bedrag wat je hebt gekregen. Dat loopt natuurlijk totaal uit de hand als de Belastingdienst ook meent dat ze al die toeslagen moeten terugvorderen. Dan gaat het ook helemaal mis. Maar je ziet dus dat die toeslagen, dat schiet veel te veel alle kanten op. Nog even los dus van de fraude is het een heel kwetsbaar systeem. En ja, Ze hebben het gewoon te mooi willen maken. Ze hebben een toeslag willen geven op basis van jouw werkelijke inkomen, op basis van jouw werkelijke kinderopvangkosten in die specifieke maand. En dan gaan we later op rekenen of dat precies zo klopte. Ja, dat gaat dus niet. Je moet dus een grofmazige regeling maken die niet zo aan elkaar hangt van de navorderingen en nabetalingen. Want ja, als je het nu hebt over dit jaar 2020. Ik heb dit jaar ook weer voor het eerst kinderopvangtoeslag gekregen. Dan heb je dat aangevraagd en je schat het belastbaar inkomen in. Dat vind ik sowieso al een moeilijk begrip. Je bruto en je netto inkomen zijn je loonstrookje. Met belastbaar inkomen moet je zelf ook weer uit gaan rekenen. Je schat het in voor 2020. Je doet dan volgend jaar april doe je aangifte, dus in 2021. Dan gaat het in juli, augustus gaat het naar de dienst toeslagen. Daar hebben ze enorme achterstanden. Dus in 2022, als je pech hebt, dat is ook wel eens voorgekomen dat de vertraging zat, gaan ze berekenen of je toeslag over 2020 goed of fout was. Mm-hmm. Ja, en als je dan een klein inkomen hebt, zoals in veel gevallen om gaat, en dus automatisch hele hoge toeslagen, en er blijkt dan een enorme verrekening te plaatsen vinden, dan maak je mensen die een kwetsbare financiële positie hebben nog kwetsbaarder. Nou goed, en in dit geval zijn er dus mensen die echt moeten terugbetalen. En om het verhaaltje rond te maken, de fraude zit natuurlijk erin, dat met die Bulgare fraude, dat je natuurlijk kan voorspiegelen alsof je allemaal recht hebt op bepaalde toeslagen. En tegen de tijd dat de Belastingdienst zegt van nee, mijn vrek, dat klopt er niet, ze willen terugvorderen, zijn ze gevlogen.
Ja.
En dus dit systeem gaat onherroepelijk gaat het veranderen.
Hm. Vind je dat er eigenlijk meer politieke consequenties moeten zijn aan dit geblunder?
Ja.
Dus ja, moeten ministers en staatssecretarissen
opstappen. Ja, in onze krant is het ook wel duidelijk. Hè? Ik bedoel, in hoofdredactioneel commentaar hebben we heel duidelijk uitgesproken dat het kabinet moet opstappen. Mm-hmm. Alleen, dat is ook deels is het ook weer een symbolische daad. Dat is ook een beetje dat is de verhangen eraan.
Doe je het vlak voor de verkiezingen en dat was
het wel. Dus, aan de andere kant kan je zeggen, ja, maar symboliek heeft ook een waarde, namelijk een symboolwaarde.
Mm-hmm.
Als het op het allerbelangrijkste is die compensatie. Ik bedoel, daarom is het ook wel weer jammer dat die generieke regeling van 30.000 euro dan weer 4 maanden moet duren voordat het uitgekeerd wordt. Dat vind ik toch weer, dat kan ik er weer niet begrijpen hoor. Maar hoe moeilijk kan het zijn, jongens?
Mm-hmm.
Maar ik denk dat het niet anders kan. Ik bedoel, de conclusies van die onderzoekscommissie waren dusdanig hard. Het aantasten van de rechtsstaat. Je ziet gewoon een moedwillig beleid. Er zijn ambtenaren en politici heel duidelijk verantwoordelijk voor dit beleid. Het is zo breed. Het is in alle vormen chefzaggen. Dus in die zin begrijp ik de vraag over Dijsselbloem wel. Want we kijken wel naar Rutte. Dus waarom veel minder naar die minister van Financiën die er als het ware tussen zit.
Mm-hmm.
Maar hier zou eigenlijk, dat zou wel het grootste gebaar kunnen zijn. Alleen dit dat voor heel veel mensen. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen hier cynisch over zijn geworden. Want de mensen die dan opstappen, die zijn daarna gewoon weer lijsttrekker.
Ja.
En dan is het aan de kiezers. En dan zien we aan de peilingen al dat vooralsnog Rutte bepaald niet afgerekend wordt op deze affaire. Maar
En Asscher misschien wel.
Dat is toch, dat is iets voor mijn politieke collega's om te duiden.
Mm-hmm.
Waarom alles maar van Rutte afgeleid. Dat zie met coronabeleid ook gebeuren. Hugo de Jonge krijgt veel kritiek. En de chef, ook typisch een chef zagen. Die daar glijdt het allemaal vanaf. Sterker nog, die gaat dan misschien de verkiezingen winnen. Mm-hmm. Zoals het er nu uitziet. Dus nee, maar ik denk dat die politieke consequenties er zeker moeten zijn. Maar het allerbelangrijkste is die compensatie. Dat is, dat is verder het belangrijkste.
Helder. Ik vond het heel leuk om zo de vragen van de... We hebben nog veel te weinig behandeld, maar omwille van de tijd gaan we er ook een punt achter zetten.
Nou, dit waren wel de thema's die we het meeste terugkregen in die vragen.
Unilever hebben we het niet eens over gehad. De vertrekboete eigenlijk die ook...
Ja, in het vertrek zelf.
Kun je nagaan wat voor jaar het was. Want we hebben ongetwijfeld vrij grote dossiers zelfs niet eens kunnen behandelen. Maar corona heeft veel opgeslokt. Op een veel beter jaar, denk ik, Martin. Helemaal veel verspoediger.
Ja, laten we gewoon naïef het volgende jaar ingaan.
Ja.
Dat lijkt me heel erg goed. Gewoon helemaal in de veronderstelling. Het komt ergens in de loop van volgend jaar weer helemaal goed. Ik ben wel een beetje bezorgd over de duur van de lockdown en alles. En we zijn met z'n allen behoorlijk kotsbeu volgens mij. Maar die voorspelling durf ik wel te doen dat 2021 een beter jaar wordt dan 2020.
Ik dacht, mijn goede voornemen is om jou niet meer om voorspellingen te vragen. Maar dat doe je het gewoon zelf.
Nou, hou mij er gewoon volgend jaar december maar aan.
Ja. En journalistiek, dat is natuurlijk ook een beetje de narigheid, want het is een heel ellendige tijd. Maar journalistiek is natuurlijk wel een interessante tijd ook om hierover te schrijven.
Zeker journalistiek en economisch en om te begrijpen wat er gebeurt. Mm-hmm. En zeker. En ik ben ook heel benieuwd naar de komende maanden en ook hoe dat herstel eruit ziet. En als we vanaf volgend jaar ergens weer allemaal enthousiaste koppen kunnen tikken van over herstel gloort en dat gaat weer goed. Dan gaan we dat vol enthousiasme doen. Dat is ook super interessant om te zien hoe de bedrijvigheid weer oppakt. Als de horeca begint weer open kan. Als de winkels weer goed draaien. En zeker, dat gaan we natuurlijk op de voet volgen allemaal.
Ja, dankjewel voor je tijd. Ik zeg tegen de luisteraars ook een hele fijne kerstdagen namens ons tweeën. En blijf vooral ook mailen, want dat vinden we leuk, op podcast@dfd.nl. En u kunt ons terugluisteren op iTunes of op Spotify.